Goedemorgen allemaal. Jongens en meisjes, zusters en broeders, allemaal hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Dussen zal voorgaan. En vanzelfsprekend geldt dat welkom ook voor onze gasten. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we met elkaar een fijn en gezegend uur zullen hebben. We groeten ook de mensen die met ons op afstand verbonden zijn, nu of later, via internet, kerktelefoon of andere middelen. We vinden het fijn dat u met ons meeluistert en we voelen u met ons verbonden. Afgelopen dinsdag is onze zuster Nel van Winkelhof op 88-jarige leeftijd overleden. Zij was een vredelievende, vredebrengende en tevreden vrouw. Zorgzaam en met humor. En ze heeft dan ook veel voor veel mensen betekend. Bovendien vertrouwde zij vast op de Heer. Gisteren is ze begraven. Ter herdenking aan haar zingen we nu staande lied 20 uit onze eigen bundel. En na foto en groet zingen we Psalm 135, de versen 1, 2 en 3. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. Thank you.
We worden nu stil voor God. Zo tot rust en stilte gekomen, zeggen we dat onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik was benieuwd hoeveel kinderen er nog waren. Gisteren vakantie begonnen. Dacht, nou, ze zijn allemaal al weg. Maar nee. En dat vind ik leuk, want ik wou wat met jullie gaan delen. Kom maar naar voren. Nergens meer aan. Waar waren we? Over met vakantie gaan. Ga jij nog met vakantie? Ja? Gauw al? Oh, mama moest vandaag de crash doen. Nou, dan mogen we mama wel eens bedanken, hè? Dat ze daarvoor thuis blijven. Geweldig. Zeg ik? Hè? Oh, ze is ook nog naar oma geweest. Nou, maar ik vind dat fijn, hoor. Dat daardoor kunnen de allerkleinste nou toch ook in de kerk. Als je met vakantie gaat, dit meenemen. Jullie weten wat dat is, hè? Nee? Oh, moet je... Wie het weet, moet het even uitleggen aan wie het niet weet. Jij weet het?
Een telefoon.
Een telefoon, hè? Het is maar een hele simpele telefoon, zeg. Je hebt veel ingewikkelder, maar hij doet het wel. En weet je waarom je die nou moet meenemen? Nou, dat zal ik jullie laten zien. Maar dan moet je even dicht bij me komen, want het zijn kleine cijfertjes. En het gaat om die cijfertjes. En kunnen jullie allemaal cijfertjes lezen? Bijna allemaal wel, hè? Nou, kom maar. Wat we gaan doen is dat we eerst drukken op deze knop. Dan gebeurt er niks. En dan... Nu wel. En dan staat er...
Telefoonlijst.
En dan drukken we weer op deze knop. En dan staat er... Oh. Nee. Oh, daar komt hij weer. Lijst met contacten, dat is die. Dan drukken we weer op die knop. Het schijnt nog wel veel sneller te kunnen. Maar dat ontdekken we een andere keer. En dan staat er... Kun jij dit lezen? Dat is een nul, maar wat daarachter staat, er staat een naam. Ad, dat ben ik. En dan staat er, en daar gaat het om... Kijk, want wat staat er dan onder? Dan moet ik... Weer op die knop, dat staat dan in het blauw, maar kijk, nou staat het in het wit. En wat staat daar? Ja, dit. Ja.
Alarmnummer.
En welke cijfers staan eronder? 112. En weet je, dat heb ik er niet ingezet. Toen ik hem kocht, stond dat erin. En waarom staat dat erin? Denken jullie? Ja.
Voor noodsituaties.
Zo is het. En als je nou in je vakantie een noodsituatie meemaakt, dan kun je door dit nummer te bellen maken dat... Wie komt er dan? Als je dat nummer draait, alarm 112, weet jij het?
Politie.
Dan komt de politie. Of de brandweer. Of de...
Ambulance. Ze komen allemaal.
De ambulance. Of ze komen allemaal tegelijk. Zo is het. Dus je moet het ook nooit voor de grap doen. Als wij het nu bellen... Oh, dan komen ze allemaal en dan zeggen ze, wat is er aan de hand? Ze zeggen, ja, we waren het aan het uitproberen. Mag niet, hè? Mag je nooit doen. Hé, maar noodsituatie. Kun je je voorstellen wat dat is in de vakantie? Of misschien ook niet. Wat is een noodsituatie dat je 112 moet bellen? Weten jullie het? Ja. Oh, ik kijk de verkeerde kant op.
Misschien is je, als je huis in brand is.
Ja. Als je huis in brand staat, dan moet je direct 112 bellen. Of, wat wij laatst hadden. Ja, jij weet er ook nog één.
Bosbrand,
hè, toen op de Strabrechtzijde. 112. Als je het ziet, meteen 112 bellen. En wat wij laatst hadden, onze buurman werd heel erg akelig. En toen moesten we ook gelijk 112 bellen. En nou, heel erg gauw was de ambulance er. En daarom staat hij erin. En... Nou wil ik er nog wat bij bespreken met jullie. Want vroeger hadden ze dat niet, hè. De Israëlieten hadden helemaal geen mobiele telefoons. Die hadden ook geen 112. Die konden dat helemaal niet. Wat moesten de Israëlieten doen als er een noodsituatie was? Denken jullie?
Bidden.
Bidden, hè. Dan konden ze niet veel anders dan bidden. En waar ik het nou vanmorgen over wil hebben is... Dat is een verschil, hè. Als wij een bosbrand zien of het huis in brand of de buurman wordt ziek... 112. En de Israëlieten, die gingen dan bidden. Hoeven wij dan niet meer te bidden? Toch wel, hè? Maar we doen het ook met 112. En dat is nou anders. Vroeger konden de mensen alleen maar bidden. En wij kunnen ook een heleboel andere dingen. Wij kunnen ook 112 bellen. En een heleboel mensen zeggen, nou dan ga ik niet meer bidden, hoor. En wat ik jullie nou ga leren, is dat we het allebei doen. 112 bellen
en bidden. En dat is eigenlijk wat we in de kerk allemaal proberen. Dat we het allebei doen. We gaan ervoor zorgen dat allerlei mensen komen helpen. Maar we bidden ook. Nou, daar gaat de preek over. Maar we gaan eerst zingen, want het is niet zo leuk hè, als jullie dan weer zonder zingen weggaan. Dus ik heb bedacht, als wij nou eens een liedje zingen. En dat heet Stap voor Stap. En als je kunt lezen, kan je het zo op het scherm zien. En dan mogen jullie daarna weer gaan zitten. Maar we gaan eerst, kijk, Jaap gaat al naar de piano. Daar komt hij, Stap voor Stap. Nou berg ik hem weer op. Want we mogen niet 112 bellen. Nu gaan we bidden. Heere God, we danken u dat er weer kerk is vandaag en dat heel veel mensen daarvoor aan het werk zijn gegaan. Moeders in de crèche, de beamteamers, Jaap die orgel en piano speelt, Koster. En zo nog veel meer. Allemaal om ervoor te zorgen dat we hier met z'n allen kunnen zijn. En daar zijn we blij mee. En we zijn er blij mee dat u daar bent. U, onze lieve Heer. Dat u zoveel van ons houdt. Dat u Christus hebt gezonden om onze zonden weg te doen. Om de dood te overwinnen. Dat u uw Heilige Geest in ons hart wilt laten wonen om ons te helpen om stap voor stap achter Jezus aan te gaan. En op dit moment noemen wij dan ook de naam van onze overleden zuster Nel van Winkelhof. We missen haar. Haar sprekende ogen. Haar karakteristieke stem. En zo oud als ze was, toch haar levendigheid. En we danken u dat u ook haar op handen gedragen hebt. En dat zo ook zij, als ze tobde over wat ze niet goed had gedaan, wat half was gedaan, wat storend was voor haarzelf en anderen en voor u, dat u dat allemaal onvoorstelbaar genadig hebt weggenomen, zodat haar sterven ten diepste voor haar
en voor u probleemloos mocht zijn. We danken u voor overwinning op de dood, voor eeuwig leven en voor zinvolheid van een lang leven op aarde. En zo prijzen wij ons gelukkig dat wij haar aan u hebben mogen afstaan, zoals u haar ooit ook aan ons schonk. Niet probleemloos voor haar kinderen, volwassen mannen en vrouwen die vol schieten omdat hun moeder nu gestorven is. Heer, sta ze bij. En hun kinderen. Wilt u ons allen bijstaan en nu weer een goed woord voor ons hebben? Een woord waarmee we op vakantie kunnen of niet? Een woord dat ons moed geeft en inspireert. Spreek uw goede woord in de kracht van uw geest om Jezus wil. Amen. Dat woord komt uit Jozua 5. Een korte notitie over de overgang van de woestijnreis naar het wonen in het beloofde land. Met als markant punt dat het manna dat de Israëlieten in leven hield in de woestijn nu ophoudt. En we lezen daarbij heel Deuteronomium 8. En luistert u daartoe naar Gesina Derks. Deuteronomium 8.
Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en het land dat de Heer uw voorouders onder ede heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen. Denk aan de tocht die de Heer uw God u door de woestijn heeft laten maken, 40 jaar lang. Hij wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde. Gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hebt zijn macht leren kennen. Hij liet u honger lijden en gaf u toen manna te eten. Voedsel dat u nooit eerder had gezien. En uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alles wat de mond van de Heer voortbrengt. 40 jaar lang raakte uw kleren niet versleten en zwollen uw voeten niet op. Laat ieder van u dan beseffen dat de Heer uw God u opvoedt, zoals een vader zijn kind opvoedt. Leef daarom zijn geboden na, door de weg te volgen die hij u wijst, en door ontzag voor hem te tonen. Straks brengt de Heer uw God u naar een goed land, een land van beken, bronnen en waterstromen, die ontspringen in de valleien en op de bergen. Een land van tarwe en gerst, van wijnstokken, vijgenbomen en granaatappelbomen. Een land van olijven en honing. Een land waar u niet slechts schamel brood zult eten, maar waar het u aan niets zal ontbreken. Een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen. Wanneer u daar in overvloed leeft, dank de Heer uw God dan voor het goede land dat hij u gegeven heeft. En zorg ervoor dat u hem niet vergeet, waardoor u zijn geboden, wetten en regels die ik u vandaag voorhoud, zou veronachtzamen. Wanneer u volop te eten hebt en mooie huizen bouwt om in te wonen, wanneer u steeds meer runderen, schapen en geiten krijgt, steeds meer goud en zilver, wanneer u de hele bezit toeneemt, mag u daardoor niet hoogmoedig worden en de Heer uw God vergeten. Was hij het niet die je uit de slavernij in Egypte bevrijdde? die u veilig door die grote, verschrikkelijke woestijn leidde. Dat dorre land waar geen water te vinden is en waar giftige slangen en schorpioenen huizen. Die voor u water liet ontspringen uit de steenharde rots. Die u in de woestijn manna te eten gaf, voedsel dat uw voorouders nog nooit hadden gezien. En dat alles om u zijn macht te laten voelen en u op de proef te stellen, zodat hij u later zou kunnen zegenen? En dan zou u bij uzelf denken, al die voorspoed hebben we op eigen kracht verworven? Nee, u moet beseffen dat het de Heer uw God is die u in staat stelt om welvaart te verwerven, omdat hij zich wil houden aan wat hij uw voorouders onder ede heeft beloofd, zoals hij dat tot nu toe gedaan heeft. Maar als u de Heer, uw God, toch vergeet en achter andere goden aanloopt, ze vereert en voor ze neerknielt, ik waarschuw u op voorhand dat u dan zeker zult omkomen. Het zal u net vergaan als de volken die de Heer ter wille van u uitroeit. U zult omkomen, omdat u niet naar hem hebt geluisterd.
In Joshua 5 vindt u de overgang waar Deuteronomium 8 over spreekt. Vers 10 tot 12. Ik lees die versen nu voor. Joshua 5, vers 10 tot 12. Toen de Israëlieten in hun kamp bij Gilgal waren, op de vlakte van Jericho, bereiden ze in de avond van de 14e dag van die eerste maand het Pesachoffer. Al één dag na het Pesachoffer aten ze ongedeesemd brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. Er kwam die dag geen manna meer. De Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Canaan. Nou, dat kun je wel vergelijken met dat wij nu 112 hebben. In de woestijn konden ze eigenlijk niks beginnen. Helemaal aangewezen op hulp van boven. Op wonderen. En nou zijn ze in het beloofde land en nou zegt de Heere God, nou hoef ik die wonderen niet meer te doen. Nou kan je het zelf. Ja, nou kunnen ze het zelf. En dan doet de Heer het ook niet meer. Geen wonder meer. Niet meer dat wonderlijke manna. Nou kunnen ze het zelf. En vanuit deze tekst ga ik u aanmoedigen om het goed te vinden dat wij, mensen van de 21ste eeuw, in een tijd leven waarin wij mensen oneindig veel meer kunnen dan vroeger. En dat wij in een tijd leven waarin de Heere God dus ook, lijkt het wel, wat stappen terug heeft gedaan. En wat hij vroeger met wonderen deed, aan ons lijkt over te laten. Ik wil u stimuleren om te zoeken naar een manier om christen te zijn, volop in deze tijd. Zodat je het combineert, je geloof in God, met dat zelfverantwoordelijk zijn voor het leven met alle technische en wetenschappelijke mogelijkheden die we hebben. Het is echt bijzonder dat dat manna ophoudt. Omdat het inderdaad aanduidt dat God stappen terug doet. Hij zegt, ja, hier ging het om. Nu zijn we er. Nou, mogen jullie zelf de handen uit de mouwen steken en dit land in cultuur brengen. Let erop, in het stuk dat Gesina voorlas, gaat het ook niet enkel om het eten en drinken. Het gaat ook om mijnbouw bijvoorbeeld. Ze gaan al enigermate het pad van de industrie op. Er wordt ijzererts gedolven. En daar gaan ze dingen van maken. En goud. Ze gaan mooie dingen maken. De Heere God doet wat stappen terug en zegt, ga je gang. Jullie zijn mensen die heel wat kunnen. En hier vind je, lijkt het wel het begin van die ontwikkeling die nu is uitgelopen op mobielen met 112 erin. Antibiotica. Want wat doen wij als wij ziek worden? Dan gaan we naar de dokter. En dan kan de dokter zeggen, jij moet nu direct antibiotica gaan nemen. En dan rennen we naar de apotheek en dan doen we dat. Het hoort er allemaal bij. En als er overstroming dreigt, dan zegt de Heer God van, ja hoor eens, bedenk maar wat. Nou, zeiden de Nederlanders, dat doen we. En ze hebben dijken bedacht. En als er een lek, zoals van BP, ontstaat, dan zegt de Heer God niet, ook zal gauw even een wonder doen. Dan zegt hij van, ja, ik heb jullie gewaarschuwd dat je in mijn wegen moest gaan. En ja, los het maar op. Stop daar maar geld in. En jullie kunde en kennis. Je kunt dat vergelijken met volwassen worden. Een klein kind wordt in alles verzorgd. Hoe groter je wordt, hoe meer je zelf doet. Hè? Dat weten jullie allemaal. Dat is ook leuk. Dat je allemaal zelf gaat doen. Ik krijg op een gegeven moment zakgeld. Ik ga zelf dingen uitgeven. En er wordt steeds meer. En op een gegeven moment zeggen we, nou, het is goed met jullie. Ik ga zelfstandig wonen. En dan zegt je, ja, moeder, ja, nu moet je ook de was doen. Ja, want zo werkt het wel. Dan moet je wel zelf de was doen. Oké, okay, ja, zelfverantwoordelijk. Volwassen is de boel zelf gaan regelen. En ergens is het buitengewoon dat de Heere God dat ons gunt. En dat God zegt, ja, dat vind ik nou leuk. Volwassen mensen. Ik wil graag jullie hemelse vader zijn. Maar ik wil de vader zijn van volwassen kinderen. En wij weten uit ervaring dat dat ook iets aparts is. Dat vraagt aanpassing van kinderen en van ouders. Maar het is wel, het heeft wel iets. Dat je in de volwassenheid ook ouders hebt. Dus een geschenk kan dat zijn. Zo wil God met ons omgaan. Volwassen kinderen. Die hij niet om de haver klap, maar voor de voeten loopt met al zijn dingen die hij voor ons wil doen. Zegt, nee, jullie zijn volwassen. Maar het heeft ook een ontzettend lastige keerzijde. En dat is dat wij het niet altijd leuk vinden dat God stappen terug doet. Dat God op afstand gaat staan. Soms wil je als mens juist heel erg nog klein zijn. Dat hij dichtbij is. En dat hij je op zijn arm neemt. Soms heb je ook een hekel. Zegt de Heer God, doe nou eens wat. Of, en dat is niet weinig, dat mensen zeggen van nou, we zijn nu zo volwassen. Gegroet, pa. Het is genoeg geweest. Heel veel mensen nemen afscheid van God. Nu ze volwassen geworden zijn. Nu ze in een volwassen geworden cultuur leven. En ik wil dit toch ook nog even nadrukkelijk zeggen tegen alle ouders die dat in hun eigen gezin meemaken. Als kinderen afscheid nemen van God en geloof. Dat kan 100 oorzaken hebben. Maar dit is wel een heel veel voorkomende. En dan moet je dus eigenlijk niet jezelf de schuld gaan geven van, oh, wat heb ik fout gedaan in de geloofsoverdracht. Ik zou heel scherp willen zeggen van, ja, maar daar heeft de Heere God zelf ook toe bijgedragen.
Doordat hij ons mensen onze gang laat gaan en ons in staat heeft gesteld om die enorme cultuur te ontwikkelen. Op het moment dat de Israëlieten in Kanaan kwamen, konden ze gaan denken, nou kunnen we het zelf. En Mozes waarschuwt daar enorm voor in Deuteronomium 8. Mensen, denk niet van, nou kunnen we het zonder God, hè? En dat is niet voor niks de waarschuwing. Denk erom dat je hem niet vergeet, want dat ligt voor de hand. Mensen zeggen, ja, nou, we hebben het stadium van de cultuur waarin we God nodig hadden achter ons gelaten. Nu kunnen we het zelf. Nogmaals, het kan 100 oorzaken hebben dat jouw kinderen hun eigen wegen gaan zonder God. Maar dit speelt er heel vaak doorheen. En dan mag je dus ook bij God neerleggen. Zeggen, maar Heere God, maar u hebt wel een risico genomen, hè? Door ons zo onvoorstelbaar volwassen en zelfstandig te maken met onze 112 en onze dijken en ons vermogen om zulke gigantische problemen op te lossen. En daarmee wordt het voor heel veel mensen echt een vraag. Hoe kan ik het nou combineren? Geloven in God en mijn eigen verantwoordelijkheden opnemen. Want dit gaat ons als christenen natuurlijk niet voorbij. Ik herinner me iemand die zijn vrouw terug zag komen uit het ziekenhuis, genezen en wel, van kanker, dankzij operatieve ingrijpen. Vreselijk blij natuurlijk. En in hetzelfde gesprek waarin hij die blijdschap uitsprak, zei hij, ik ervaar God als zo ver weg in mijn leven. En daarover doorpratend van, ja, maar je vrouw is nou toch genezen? Ja, ja. Operatie, hè? Operatie. Menselijke kunde. En God. Vreselijk ver weg. Hoe combineer je het? Nou, er is een strategie, een oplossing om terug te keren naar de woestijn. En dat is ook een oplossing die de Heere God zelf benut heeft. Want het is gebeurd. De Israëlieten zijn God vergeten. Hebben gezegd van, nou, we kunnen het allemaal zelf nu. Prima, gaat goed zo. En in de tijd van de profeet Hosea heeft God gezegd, nou, als jullie mij dan vergeten zijn, als jullie helemaal vergeten zijn hoe het met ons begon, dan zal ik jullie terugvoeren naar de woestijn. En dan zal ik daar weer tot jullie spreken. En dan hoop ik dat bij jullie de liefde voor mij weer terugkomt. Want wat hadden we het goed in die woestijn, Israël. Ja, jullie moorden wel. En jullie waren opstandig, maar we waren wel dicht bij elkaar. Hè? En jullie moesten ook wel. Ik zal jullie terugbrengen naar de woestijn. En soms is dat inderdaad wat in het leven nodig is om God weer te herontdekken. Dat je in een woestijntijd komt. Niet leuk. Je wenst het elkaar niet toe. Maar soms werkt het wel zo. Dat je ineens weer je machteloos voelt. En dat je ineens weer gaat schreeuwen tot God. O Heer, hoe moet het nou? Daar sta ik nou met mijn 112. Het helpt allemaal niks. Heer, alstublieft. Soms kiezen mensen er ook voor om bewust eenvoudiger te gaan leven. Ik bedoel met eenvoudiger leven afstand te doen van al hun mogelijkheden. Nog altijd hebben de kloosters een zekere aantrekkelijkheid. Dat je al je bezit wegdoet. Ik wil het niet meer. Ik wil niet meer. Ik wil weer afhankelijk worden van hoe anderen er zijn voor mij en hoe God er voor mij is. Mensen die 3 maanden gaan lopen naar Santiago de Compostela. Eigenlijk hetzelfde. Ik wil weer bazaal leven. Ik wil weer weten wat het is om mijn lijf te voelen. En om kwetsbaar te zijn. En om God te danken als ik 's avonds een goed onderdak heb gevonden. Dat is wat ik wil. Vrijwillig dat allemaal opzij zetten. En weer enigermate terugkeren naar de woestijn. En soms is dat ook wat ouders, hoe verdrietig ze het ook vinden, wensen voor hun kinderen. en bidden voor hun kinderen. Misschien dat dat helpt om God weer te vinden. Het is een manier. En wie zal zeggen hoe God de verwende kerk in het Westen op die manier ook weer in de toekomst meer gaat leren over het leven met hem. Maar het is niet de enige manier. In de Bijbel vind je eigenlijk niet dat de Heere God zegt van ja, uiteindelijk heb ik er toch spijt van. Ik had jullie beter in de woestijn kunnen laten. Dat is het sensationele. God heeft daar geen spijt van. God wil het wel, die mijnbouw en dat huizenbouw en die volwassenheid. En het zal de Heilige Geest zijn die ons wil leren om als volwassen mensen, als kind van God te leven. En dat bedoelde ik toen ik zei, ik wil u stimuleren om het goed te vinden. Dat we leven in een tijd waarin minder wonderen gebeuren dan bijvoorbeeld toen de Heer Jezus er was. En dat we het leren om in een tijd van heel veel wetenschappelijke en technische mogelijkheden toch dicht bij God te zijn. Zodat je niet enkel maar zegt, terug naar de woestijn, hoe goed dat af en toe ook is. Maar zo dat je midden in het leven, 112 bellend, antibiotica nemend, alles zelf lijkt het oplossend, heel dicht bij God bent. En hoe kan dat? In Deuteronomium 8 en Jozua 5 wordt een belangrijke suggestie gedaan. En dat is om het je te blijven herinneren hoe het begon. In Deuteronomium 8 zegt Mozes tot twee keer toe, denk terug hè, aan die woestijnreis. Vergeet mij niet, zegt de Heer, en vergeet de woestijnreis niet. Vergeet niet hoe het begonnen is. Vergeet niet hoe het gekomen is tot jullie leven in welvaart. Vergeet het niet. Denk aan hoe de band gesmeed is tussen jullie volk en de Heer. En hoe hij jullie in die woestijntijd gevormd heeft door al die beproevingen. Dat was niet tijdelijk, dat was iets om je hele leven mee te nemen. Tijd van vorming. En in Jozua 5 komt datzelfde terug in het feit dat het Pesachfeest gevierd wordt. Heel apart. Het graan staat op de akkers, daags na het Pesachfeest de eerste oogst al. En in dat kader worden ze ineens weer helemaal teruggezet naar de uittocht uit Egypte. Want dat is het Pesachfeest. Het is een soort spelenderwijs beleef je het nog een keer. Je eet weer het brood van de uittocht. En je doet het 's nachts. En het lam wordt weer geslacht. Je maakt het weer helemaal mee. In het land van de belofte ben je weer helemaal terug bij hoe het begon. Daarom moet dat Pesachfeest voortdurend opnieuw gevierd worden. Om het niet te vergeten. Want zo ben je gevormd. Wij doen dat in Nederland op 4 en 5 mei. En het viel me op, laatste 4 mei, dat alom gezegd werd, trekt weer aan. Steeds meer mensen gaan het weer doen, ook jongeren. Terug naar hoe je gevormd bent. Stilstaan bij wat aan de basis ligt. En de offers die gebracht zijn. En dan het feest vieren van de bevrijding en de onvanzelfsprekendheid en je daarover verheugen. Als we dat nou in de kerk doen, dat helpt. En hoe doe je dat in de kerk? Nou, elke zondag weer terug naar de basis. Naar het offer dat gebracht is. En de verhalen weer lezen, hoe God er voor ons is. Even het weer oproepen, oh ja. Op die basis leven wij. En niet te vergeten het avondmaal vieren. En ineens weer helemaal terug zijn in de tijd. En het offer dat gebracht is, het wordt uitgedeeld. En met elkaar zitten wij aan de voet van Golgotha. Ja, dat helpt. Dat wil helpen. Om
het leven in deze moderne tijd verbonden te houden met God. En dat kun je dus thuis ook. En daarom lees je die Bijbelverhalen. Niet als verhalen die, ja, hun tijd hebben gehad, maar als verhalen die zeggen hoe wij gevormd zijn tot volwassen mensen. En daarom blijf ze alstublieft lezen, thuis aan tafel met je kinderen. Blijf ze lezen over het dochtertje van Jairus en over de hoofdman en over de storm op het meer en over Elia en over David. Blijf het lezen, alles maar weer opnieuw. Want toen is het fundament gelegd. En daar leer je de hemelse Vader kennen. Zoals die onze Vader wil zijn. En dan wordt het heel bijzonder dat je die Vader van die tijd nu op de achtergrond ziet staan. Van heel dat moderne leven. En hij knikt ons toe. En we herkennen hem. En laat dus het verschil met uw kinderen die het zonder God doen, niet zijn dat u minder mondig bent, minder volwassen. Laat ze zijn dat u met evenveel plezier uw eigen verantwoordelijkheden neemt. Maar laat het verschil zijn dat u zondag aan zondag die basis hervindt. En laat dat ze zien. En laat ze zien dat u die verhalen koestert. Laat het ze zien. En laat het ze zien door veel te danken. Te danken als 112 werkt. Te danken als de antibiotica zijn werk doet. Te danken als bosbranden beheersbaar zijn. Te danken als de dokter zijn werk goed heeft gedaan. Contact zoeken met die Vader die ooit zelf zoveel rechtstreeks deed. En je ziet hem glimlachen in de verte. En hij komt al dichterbij. In het bidden en danken van volwassen zonen en dochters tot de hemelse Vader. Amen. We zingen nu Psalm 105, de drie laatste coupletten. Ik heb die uitgekozen vanwege die beweging die erin zit van het volk Israël dat uitgetrokken is door de woestijn naar het heerlijk land dat God hun wees. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. We zingen vers 16, 17 en 18 van Psalm 105.
Dan meld ik u graag nog even de resterende mededelingen. Mijn naam is Johan Dirksen, ik ben vandaag ouderling van dienst. En als u iets wil vragen naar aanleiding van de dienst of over de preek, dan kan dat na afloop. Ik sta dan samen met Ad achter in de kerk. En als u daar behoefte aan heeft, dan is er ook de mogelijkheid dat er samen met u persoonlijk gebeden wordt. Een aantal gemeenteleden wil dat graag met u doen. Aan de afloop van de dienst kan dat aan de rechterkant van de preekstoel. En uiteraard zijn ook de gasten daar van harte welkom. De organist vanmorgen is Jaap Mulder en de collecte is voor TEER. TEER verbindt mensen in de strijd tegen armoede en steunt hulp- en ontwikkelingsprojecten van lokale christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. En Noelle Peten zal nu iets vertellen over haar werk in Bulgarije.
Goedemorgen allemaal. Het is inmiddels al 2,5 jaar geleden dat ik naar Bulgarije ging. Om een project te doen om Bijbelverhalen te vertalen. Op de manier die voor de lokale bevolking natuurlijk is. Nou, in eerste instantie zou dat project 2 jaar duren. Daar zijn we dus al overheen. Ik had gehoopt dat het in mei af zou zijn. Toen later in juli. Het is juli. Het is nog niet af. Het is heel moeilijk geweest, vooral het afgelopen jaar ongeveer. Er zijn ook tijden geweest dat ik daar in mijn eentje zat, in het stadje, in de bergen waar we zitten. Mijn collega was in december naar huis gegaan, maar het was nog niet af, dus ik ging verder. Er was 6 weken lang nog een ander meisje vanuit mijn organisatie, die zit mezelf ook naar huis. En met steeds dat uitstel van het einde... Ja, heb ik wel, daar heb ik wel mee geworsteld. En nou, woestijnervaring is wel een goede manier om dat te omschrijven, denk ik. Maar ja, die woestijnervaring is ook goed geweest. Ik denk dat God dat inderdaad ook expres had gedaan. En ik kwam op een punt dat ik echt niet meer, dat ik wist dat het echt niet meer van mij kon afhangen, dat ik het zelf niet kon. En toen gingen er dingen gebeuren. Ongeveer een maand geleden heeft God 2 vrouwen op mijn pad gebracht. Die zijn van die moslimachtergrond. Van echt mensen van de bevolking waarmee wij werken. En het was een hele andere aanleiding waardoor we in contact kwamen. Maar toen heb ik ze gevraagd of ze zouden willen helpen met mijn project. Het Bijbel vertalen. Nou, dat zagen ze wel zitten. En zo zijn we al 2 keer bij elkaar gekomen. Hebben we verhalen beluisterd. Verhalen die we al vertaald hadden besproken. We hebben echt urenlang over God zitten praten. Ook ja, hun God en mijn God. En de verhalen. En hoe God met Abraham omging. En het was voor mij een droom die uitkwam. Ik wilde al heel lang met mensen uit hun dorp ook werken. Omdat ik wist dat het een heel conservatief dorp was. En ze zijn nog steeds bereid met mij te werken. Nou, dus dat was iets groots wat gebeurd is. En het andere is dat het leiderschap vanuit mijn project heeft gezegd... stel het einde niet langer uit dan oktober. Dus nu komt er echt een definitief einde aan, eind oktober. En het leiderschap heeft me ook... heeft gezegd dat ik op een andere, iets andere manier mag werken dan gangbaar, waardoor het allemaal wat sneller zal gaan. Dus ik ga eind augustus weer terug naar Bulgarije. Dan ben ik daar nog september, heel oktober. En dan, dan komt er echt een einde aan. En ik vertrouw erop dat God zal doen wat hij wilde doen met dit project. En dan laat ik het verder ook in zijn hand. Ja, dan kom ik weer terug. Nou, financieel gezegd... het is natuurlijk meer dan 1/2 jaar uitgesteld. Sommigen van u weten misschien dat afgelopen december of januari ik gezegd heb... er is genoeg, dus er hoeft niet meer bijgestort te worden. En dat is nog steeds zo. Tot met het einde van het project. Ja, heeft God voorzien, dus... Dat zie ik ook wel als bevestiging van God wilde me daar hebben, ook al duurde het wat langer. En daar kan ik alleen maar hem voor prijzen. Dus, dank u wel. Nou, ook heel belangrijk. Ik heb nog 2 maanden te gaan dus daar. En ik heb er uw gebed ook voor nodig. Want ik geloof echt dat gebed veel kan doen. En ja, daar wil ik u voor vragen. Van goed einde, motivatie tot het einde. Ook dat God nog de mensen op een pad brengt die hij wil hebben. Doorzettingsvermogen en ja, dat zijn woord verkondigd mag worden. Dank u wel.
Dankjewel, Noël. Dan nog een mededeling van praktische aard. Morgen beginnen de schilders deze kerkruimte op te knappen. En bij deze een oproep om na de middagdienst vanmiddag mee te helpen om alle stoelen op te stapelen en dan naar de voorzaal te brengen. Voor degenen die vanmiddag komen. Vele handen maken licht werk. Vanmiddag is er in dit kerkgebouw een gecombineerde dienst. En daarin gaat broeder Ben Veldhoven voor. Dank u wel.
Zullen we nu bidden? Heere God in de hemel, wij danken u met verbazing dat u ons mensen zo geschapen hebt dat we zoveel kunnen en dat u met ons wilt omgaan als met zeer volwassen kinderen en dat u er een behagen in schept om ons zelfs te leren om het leven tot ontplooiing te brengen. En zo willen wij u vanmorgen danken voor de tijd waarin we leven. Best wetend dat het ook een gevaarlijke tijd is. Een tijd van verschrikkelijk veel ongehoorzaamheid en verachting van u. En zo van heel veel meer zonde en lelijkheid. En toch, wij willen als gemeente van u danken voor een tijd waarin u ons zo hebt leren leven. Met zoveel verantwoordelijkheden en ontwikkelde mogelijkheden. En wilt u ons alstublieft helpen om daarin intens betrokken te blijven op u. En die spanning die daarin ligt, zodat mensen u zouden kunnen vergeten, om die te verdragen. Heer, help ons allemaal om wegen te vinden om midden in deze tijd intens verbonden te zijn met u. En zegent u zo al die momenten, thuis en hier in de kerk, dat wij terugkeren naar de basis. Wij willen nu voor mensen die spanning niet hebben volgehouden. Mensen die van lieverlee afgedreven zijn van de kerk en van het geloof en van u. Wij dragen ze aan u op en ook hun ouders. Wij bidden nu voor hun ouders dat ze ook niet te eenzijdig naar zichzelf kijken en hun aandeel daarin. Maar daar ook mee leren omgaan in rust en vertrouwen op u. En of u ze wilt helpen om aan hun kinderen te laten zien hoe het bij hun werkt. En niet anders dan dat. En als er woestijnervaringen nodig zijn, Heer, wilt u ze dan brengen? We hoorden van Noël dat het in haar situatie inderdaad heilzaam was. Wees u bij ons als we door de woestijn gaan. En het uitschreeuwen tot u.
En wilt u dan wonderlijk dichtbij komen en uitkomst brengen? We bidden u voor Noël bij de afronding van haar project. Wilt u ze kracht en motivatie en plezier geven om nu toch nog een paar maanden erachteraan te plakken? We danken u voor die bijzondere opening van die twee vrouwen op haar weg gekomen. Heer, wilt u de samenwerking met hen rijk zegenen? En wilt u dit project in uw hand nemen en het tot dat punt brengen dat Noël het los kan laten en het toch verder gaat in uw beleid met mensen? We bidden nu voor ons land, voor de vorming van een nieuwe regering. Wilt u het werk van de informateur zegenen en alstublieft geven dat er spoedig een daadkrachtige en bekwame en integere regering komt. Wilt u het werk van Tier zegenen, zodat hun bijdrage door velen wordt ervaren als een geschenk uit de hemel. Zegen het werk van dokters en verpleegkundigen en mensen in de zorg. Het werk van ingenieurs, het werk van wetenschappers. Als dat alles gericht is op de samenleving heilzamer maken. En wilt u uw rijk doen komen? Ook dwars door die verschrikkelijke ontsporingen van techniek en wetenschap heen. Dwars door het boze van deze tijd heen. Heer, doe uw rijk komen. Verdwijn niet achter de horizon. Wend u niet in toorn af. Maar houdt u uw armen zegenend naar ons toe. Om op de grote dag uw vernieuwde schepping erin te sluiten. Om Jezus wil. Amen. Laten wij nu de 10 woorden van het verbond dat God met Israël sloot aanvaarden. En daarna met elkaar zingen gezang 473 vers 1, 2, 3, 4 en 5. En dan wordt daarna de collecte gehouden. Ik wil u vragen te gaan staan, voor zover dat u mogelijk is, om op die wijze tot onze christelijke belijdenis te maken wat de Heere God van ons vraagt. Met uw woord in ons hart en onze handen vaardig tot uw werk spreken wij uit, o Heer, jegens u en onze naaste, dat wij u zullen dienen en niemand anders. Dat wij uw beeld en gelijkenis herkennen zullen in de gestalte van Jezus Christus, dienstknecht van de minste der mensen. Dat wij uw naam zullen heiligen. Dat wij uw toekomende dag zullen vieren. Dat we onze ouders zullen eerbiedigen. Dat we het leven hoog houden. Dat we elkaar trouw zullen zijn. Dat we ons niets van elkaar zullen toe-eigenen. Dat we elkaar met waarheid zullen ontmoeten. Dat we elkaar het goede van het leven gunnen. Zo hebben we gehoord. Zo zullen we doen. Heer, onze God, gezegend zijt gij. Amen. Gezang 473 zingen wij 1, 2, 3, 4, 5.
Na de collecte zingen we lied 72 uit de eigen bundel. Genade van de Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, en de gemeenschap van de Heilige Geest, zijn met u en jullie allen.